Voordat we beginnen, willen we graag ieder van u die ons heeft gesteund door een kalender te kopen of ons een fooi toe te stoppen, oprecht bedanken. Op deze manier slagen we er beetje bij beetje in om van dit amateuristische hobbyproject toch een soort van bijberoep te maken. En het kan nog altijd. De kalender ligt in de winkel. Hij is niet aan een jaar gebonden. U kan erin stappen wanneer u wil. En een fooi naar keuze kan ook nog steeds op www.fooiepot.be/geschiedenis-voor-herbeginners. Ook zijn we trots om te kunnen zeggen dat we een gloednieuwe microfoon hebben gekregen. Onze gulle sponsors zijn de trouwe luisteraars van Groep Arthur, een Antwerps evenementen- en communicatiebureau. Voor al uw openbare en privé-evenementen www.groepartuur.be. Dank, eeuwige dank. Wij horen alvast het verschil, hopelijk u ook.
En toen kwam de bevrijding en ik ben mee met de weerstandmannen Duffel rondgetrokken. Overal sloegen ze van alles kapot. Bij de Stuik, dat was de kleergoedwinkel, daar gooiden ze alles uit het raam. Hele mooie stoffen, lijnwaad, van alles. Bij de burgemeester, dat was een onderwijzer. Die was oorlogsburgemeester. Dat smeten ze van alles buiten. Dat werd allemaal in brand gestoken. En ik ging dat ook doen, hè. Ik ging dat ook doen, in mijn geburen. Ik drong er mee samen met andere mensen binnen. En op de schouw stond een zwarte telefoon. En ik sloeg die op de schouw kapot. En op de ogenblik dat ik sloeg, kreeg me een patat tegen mijn oren. Mijn vader. Zeg ze, mijn vader. Met dat krapul trekt hij hier niet rond, hè.
Beste luisteraar, u hoorde voor de laatste keer Louis. Ons vat vol verhalen. In september 1944 worden de bevrijders als helden ingehaald. Gejoel en gejuich, blijdschap en opluchting. Maar toch is dat slechts één kant van de medaille. Het is ook, zoals ze in Nederland zeggen, bijltjesdag. De afrekening. Ook al roept de regering vanuit Londen op om de kalmte te bewaren, het georganiseerde gezag is weg. Het volk neemt nu het heft in handen en speelt voor arm der wet. Gewapende verzetsgroepen helpen de geallieerden niet alleen met de bevrijding, maar ook met het opsporen, gevangen zetten en bewaken van collaborateurs. Duizenden worden geïnterneerd zonder arrestatiebevel. Vrouwen die het hebben aangelegd met Duitsers worden kaalgeschoren en krijgen swastika's op hun voorhoofd geschilderd. Sommige van ze worden verkracht. Deze volkswoede kent twee golven. Eenmaal bij de bevrijding, dat is september-oktober 1944, en andermaal vanaf het voorjaar van 1945. We noemen het de straatrepressie. En die staat op ons collectieve netvlies gebrand. Ze zal ons land met zijn eerste naoorlogse kater opzadelen. Iconisch is de foto van collaborateurs die vastzitten in de leeuwenkooi van de Antwerpse dierentuin. Beste luisteraar, de oorlog is voorbij en de mythevorming kan beginnen. Het Derde Rijk ligt in puin. En in 1945 geven de meeste Duitsers Hitler daar de schuld van. Maar hoe haal je zulk gedachtegoed uit de samenleving? Wat denken die miljoenen mensen die hem ooit nog toejuichten, zijn boek lazen, hem brieven stuurden, zijn portret tegen de muur hingen, in de Hitlerjugend zaten, kortom het beleid steunden dat hen uiteindelijk naar de afgrond heeft geleid? Weinig waarschijnlijk zijn ze plots na de wapenstilstand gedenazificeerd. Welkom dus in de laatste aflevering. Vandaag onderzoeken we de naweeën van de oorlog. Voor de hele wereld, maar ook voor Duitsland en voor ons. Hoe hebben we het oorlogsverleden verwerkt? En wat hebben we gedaan met al die oorlogsmisdadigers?
Attention! The International Military Tribunal will now enter.
Before the defendants in this case are called upon to make their pleas to the indictment which has been lodged against them and in which they are charged with crimes against peace, war crimes and crimes against humanity.
Van november 45 tot oktober 46 staan voor de ogen van de hele wereld 24 nazi-kopstukken terecht op het proces van Nuremberg. Wie zit er op de beklaagde bank? Niet Hitler. Goebbels evenmin. En ook Himmler heeft op een gifpil gebeten in Engelse gevangenschap. Martin Bormann, Hitlers secretaris, die is poef in rook opgegaan. En ook de macabere dokter Beul, Josef Mengele, is verschwunden. In 1946 wordt hij doodverklaard. Wie zit er dan wel? De hoofdvogel, Hermann Göring. En daarnaast ook Albert Speer en Rudolf Hess. Die laatste hebben we misschien iets te weinig aandacht gegeven. Lang was Hess Hitlers plaatsvervanger. Maar in mei 1941 is hij in een rare privémissie in een vliegtuig gestapt en naar Schotland gevlogen. Solo, om tot ieders verbazing vrede te komen sluiten met Engeland. Hij werd onmiddellijk opgepakt en hij was de laatste gevangene in de Tower of London. De Britse geheime dienst heeft nog even met het idee gespeeld om hem te hypnotiseren, daarna terug naar Duitsland te sturen om hem daar de nazi-top te laten vermoorden. En in de beklaagde bank zit hij de hele tijd te wiebelen. Hij lijkt van lotje getikt. En hij zegt ook dat hij niets meer weet. Geheugenverlies. En waarom de stad Nuremberg? Wel, de keuze voor Nuremberg is praktisch en symbolisch. De stad ligt gewoon centraal. Het justitiepaleis staat nog recht. Maar het was ook de locatie voor de nazi-partijdagen. En ook de afkondiging van de rassenwetten van 35. Voor het eerst in de geschiedenis wordt een proces simultaan vertaald door een batterij vertalers. De nazi-bonzen staan terecht voor 8 rechters. 2 van de Verenigde Staten, 2 van Groot-Brittannië, 2 van Frankrijk en tenslotte 2 van de Sovjet-Unie. Maar waar worden ze nu eigenlijk voor aangeklaagd? Ten eerste, misdrijven tegen de vrede, een aanvalsoorlog dus. Dan misdaden tegen de menselijkheid met betrekking tot burgers, deportaties, de systematische slachtpartijen, slavenarbeid, kindermishandeling, het verwoesten van dorpen en steden. Ten derde, oorlogsmisdaden, zoals het doden van krijgsgevangenen. En tenslotte, ten vierde, samenzweren tot bovengenoemde. Na het proces van Nuremberg volgen nog 12 processen tegen leden van de SS en politie, industriëlen en bankiers, artsen en juristen, militaire leiders en regeringsleden. In totaal worden 35 beklaagden vrijgesproken. 24 worden veroordeeld tot de strop, 20 krijgen levenslang en 98 krijgen gevangenisstraf tussen 18 maanden en 25 jaar. We lichten er een paar bekenden uit. Karl Dönitz, admiraal en aan het einde van de oorlog door Hitler benoemd als opvolger, krijgt 8 jaar. Baldur von Schirach, de hoofdleider van de Hitlerjugend, 20 jaar. Albert Speer, eveneens 20 jaar. Tijdens het proces heeft hij zich zo'n beetje geprofileerd als de goede nazi, door als enige zich te verontschuldigen. Van de volkerenmoord heeft hij gezegd dat hij er nooit van op de hoogte was. Later in gevangenschap in Spandau, Berlijn, schrijft hij zijn memoires. En na zijn vrijlating wordt hij een graag geziene tv-gast. Hij geeft een interview met Playboy. Maar uiteindelijk houdt hij de hele wereld voor het lapje. Na zijn dood maakt historisch onderzoek brandhout van heel die speermythe. Volgende. Rudolf Hess. Die krijgt ook levenslang, ook in Spandau. Hij zal nooit vrijkomen. Wie krijgt de doodstraf? Hans Frank, de gouverneur-generaal van Polen. Ook Arthur Seyss-Inquart, de rijkscommissaris van bezet Nederland. Alfred Jodl en Wilhelm Keitel van het militaire oppercommando. Joachim von Ribbentrop, de buitenlandminister. En uiteraard Hermann Göring. Die deed zijn verdediging gewoon zelf. Hij maakte een grap van het proces, dat hij als een podium heeft gebruikt voor zijn zwanenzang. Ook al slapen de gevangenen onder extreme bewaking, op de ochtend van zijn geplande opknoping ligt Göring dood op zijn bed. Hoe hij aan de gifpil is geraakt, zullen we nooit weten. Maar met een theatraal gebaar heeft hij zelf een einde gemaakt aan zijn leven, in zijn zijde pyjama. Laten we ons Nuremberg even evalueren. Het militair tribunaal had positieve aspecten. Churchill en Stalin hadden ooit nog gepleit voor standrechtelijke executie. Maar toch, de geschiedenis eiste een proces. Gerechtigheid. Want sommige burgers namen zelf wraak. Een berucht voorbeeld. Een Joodse groep, NAKAM, die was als een soort van Avengers bezig aan klopjachten. Zelf uitgesproken doodstraffen, zo'n beetje zoals de Inglourious Basterds. En hun grootste operatie was de vergiftiging van het brood voor de gevangenen van Nuremberg. Volgens de New York Times van 20 april 1946 stierven zo bijna 2000 gevangenen. Het was misschien toeval, maar 20 april is Hitlers verjaardag. Nuremberg was ook de eerste oefening in internationaal strafrecht. En het zou van een immense invloed zijn op latere samenwerking, zoals de Joegoslavië- of Rwanda-tribunalen. Met misdaad tegen de menselijkheid schiep het een precedent. En dat lag aan de basis van de universele mensenrechten. Het deed grondig onderzoek en het zond een sterk signaal uit voor toekomstige oorlogsmisdadigers. So far, so good. Maar we kunnen ook kanttekeningen plaatsen bij Nuremberg. Juist omdat het ongezien was, deed het aan, hier komt een moeilijk woord, ex post facto rechtspraak. Retrospectief. Bijvoorbeeld, misdaad tegen de menselijkheid bestond juridisch nog niet. Genocide, evenmin. En voordien was misdaad tegen de vrede niet strafbaar. Het was ook aards moeilijk voor landen met elk een eigen juridisch systeem om samen te werken. U kent het cliché, geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar, maar in dit geval is de overwinnaar zelf ook niet onbesproken. Ging het misschien om het sussen van de publieke opinie? Ook al was Nuremberg een startschot van een eerste golf vervolgingen, in feite ging het om het topje van de ijsberg. Want zoals we zagen, honderdduizenden mensen waren op de een of de andere manier betrokken bij collectief geweld. Zelfs door een heel klein radertje van de machine te zijn. Volgens officiële bronnen kwamen 13 miljoen Duitsers in aanmerking voor onmiddellijke arrestatie. Maar het leidde tot amper 1 miljoen vervolgingen. En dan die duizenden oorlogsmisdadigers, die als ratten het zinkend schip hebben verlaten in de chaos van het uur nul. SS'ers hebben hun uniform gedumpt, hun bloedgroeptattoo uit hun oksel gebrand of gesneden en velen leven ondergedoken. Zij worden gewoon met rust gelaten. Terug naar ons land. Lang is bij ons het beeld blijven kleven dat de repressie een brutale, chaotische periode was van openstaande rekeningen vereffenen, één grote lynchpartij door last-minute-weerstanders. België gedroeg zich na de oorlog niet als een rechtsstaat. Maar dat beeld is niet correct. Oké, aanvankelijk was de staat weg. Ja, de legers vochten nog tegen de Duitsers. En het klopt, het verzet werd te elfder uren opvallend populair. In tegenstelling tot de straatrepressie is de staatsrepressie niet blijven kleven. Onze overheid heeft wel degelijk de rust doen wederkeren en collaborateurs bestraft. Zeker in het begin past ze de letter van de strafwet strikt toe. Tegen november 1944 zitten er 44.000 Belgen vast in interneringskampen of gevangenissen. Ons Nuremberg, dat waren de Breendonk-processen. Die hebben plaats in maart 1946. Vlaamse SS'ers, slaapzaalbewakers en hulpkrachten staan terecht voor de krijgsraad in het stadhuis van Mechelen. Maar daarnaast maakt de staat 400.000 dossiers op. Het gros ervan wordt meteen geclasseerd, vele waren geopend op basis van geruchten. 15% wordt buiten vervolging gesteld en 14% van al die dossiers komt voor een rechter. Dat komt neer op 57.000 processen. En die leiden tot 53.000 veroordelingen. België heeft zich dus niet laten leiden door blinde wraak. Wellicht heeft justitie steken laten vallen. Ze is niet vlekkeloos, maar ze werkte aan de lopende band. De hele klus was in 2-3 jaar geklaard. Kwantitatief was dit een huzarenstukje op juridisch onbekend terrein. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik zie het de Belgische justitie vandaag niet overdoen. De allerzwaarste straf valt in de eerste weken van de bevrijding, de doodstraf. Er worden er net geen 3000 uitgesproken, waarvan er 242 worden uitgevoerd tussen 1944 en 1950. Onder wie ook 13 beulen van Breendonk. Daarmee heeft België het hoogste percentage ter dood veroordeelden ter wereld. De bekendste Vlaams-nationalisten die geëxecuteerd worden zijn August Borms, wiens graf eind januari van dit jaar opnieuw is vernield, misschien heeft u het gelezen, en Fernand Wijs, kampbewaker in Breendonk. Maar niet elke straf is zo zwaar. Tienduizenden collaborateurs zitten vast, dat heeft het gevangeniswezen nog nooit gezien, en de staat vreest dat als die weer vrijkomen, ze een tikkende tijdbom zullen zijn. Daarom ontstaat er consensus rond matiging. En wordt de dienst wederopvoeding, reclassering en voogdij opgericht. De zogenoemde landverraders worden in interneringskampen gezet, zoals het grootste van het land in Lokeren. Daar moeten ze gederadicaliseerd worden, gedenazificeerd. Ze krijgen er een nieuwe stijl aangeleerd of taal, zodat ze daarna weer een volwaardig patriotisch lid van de Belgische samenleving kunnen worden. Maar zo draait het niet uit. In de kampen ontstaat een kameraderie. Ze blijven bij hun gelijk, een beetje wij versus de staat. En de eerste oud-collaborateursclubs, zeg maar, worden juist hier opgericht. Ook al worden velen weer gewone burgers, hun gedachtegoed is niet weg. Naast de doodstraf en opsluiting zijn er vooral lichte straffen. Economische collaboratie wordt minder zwaar bestraft en lichte gevallen die worden gewoon geregeld met een boete.
Ik ben de kleinzoon van een collaborateur. Mijn grootvader was onderwijzer in Mortselaude God. Is in de oorlog lid geworden van het Vlaams Nationaal Verbond, van het VNV. Dus na de oorlog heeft hij geen strafrechtelijke veroordeling gekregen, maar die zelfs velen met hem, gewone leden van het VNV, is die gepareerd geworden. Dat betekent burgerrechten kwijt, dat betekent natuurlijk ook zijn job als onderwijzer niet meer kunnen uitoefenen enzovoort. Dus in die zin heeft dat natuurlijk impact gehad op dat gezin, waar toen reeds, denk ik, behalve mijn vader, die de oudste was, toch al, denk ik, al 4 dochters nog geboren waren. Dus ja, dat zijn natuurlijk moeilijke tijden geweest.
Beste luisteraars, wij zijn samen met u te gast bij Bruno de Wever, historicus aan de Universiteit van Gent. Zowel zijn familiegeschiedenis als academische expertise hebben ons voor deze aflevering geïnspireerd. Naast de strafrechtelijke vervolging heb je dus ook burgerlijke sancties. Tienduizenden Belgen verliezen, net als de Wevers grootvader, hun burgerrechten. Epuratie. Dat betekent dat ze niet mogen gaan stemmen of zich ook niet verkiesbaar mogen stellen. Ze mogen geen handelsregister openen. Kortom, kleine maatregelen die toch als pesterijen worden ervaren. Deze eerste jaren na de oorlog, die zijn cruciaal voor de rest van ons verhaal. De bevrijdingsdagen en de straatrepressie, die vergen nog heel wat onderzoek. Geweld op collaborateurs ligt gevoelig. Het enige dat we weten is dat er tussen de 50 en 100 vermeende collaborateurs zijn gedood zonder proces. Er zijn trauma's opgelopen en die mogen we niet minimaliseren. Toch, wat we ook niet mogen doen, is ze veralgemenen, zoals wel is gebeurd in de decennia na de oorlog. We zitten in de jaren 50 nu. Zoals gezegd zijn heel wat nazi's in het buitenland beland. En ze krijgen daarbij hulp. Het nazisme als systeem is dan wel weg, de netwerken nog niet. Het heeft in de literatuur, ook de populaire samenzweringsliteratuur, vele namen gekregen. De rattenlijn, Stille Hilfe of Odessa met hoofdletters, afkorting van Organisation der ehemaligen SS-angehörigen. De organisatie van de voormalige SS-leden. We weten er heel weinig over. Ook binnen internationale instellingen kan er wel eens geritseld worden. Een berucht voorbeeld hiervan is de Duitse bisschop Alois Houdal, die vanuit het Vaticaan voor heel wat vluchtelingen foefelt met papieren en ze tijdelijk onderbrengt in bijvoorbeeld kloosters. Maar waar moeten deze nazi's naartoe? Zo'n 50.000 komen in Zuid-Amerika terecht, in een of andere rechtse dictatuur of militaire junta. Niemand minder dan Adolf Eichmann, die weet met heel zijn gezin te ontsnappen, dankzij een staatloze paspoort van het Rode Kruis en onder de valse naam Ricardo Clement. En hij gaat naar Argentinië. Daar werkt de voormalige organisator van de Endlösung in een autofabriek. Hij kweekt ook kippen. En hij wordt een belangrijke spin in een old boys network. Argentinië, onder het regime van Juan Perón, was berucht voor zijn open grenzenpolitiek voor nazi's. Persoonlijk, en toegegeven, ik ben een Madonna-fan, heb ik het altijd vreemd gevonden dat hij en zijn echtgenote Evita zo zijn bemusicald. Achter dit glamour-koppel schuilt een keihard rechtsregime. Vele nazi's, dat is nog een voorbeeld, hebben zich comfortabel genesteld in het Argentijnse Bariloche, een stad aan de voet van de Andes, die met een beetje fantasie kan doorgaan als een Beierse Alpenstad. Waarom Zuid-Amerika? We mogen niet vergeten dat er na de oorlog een nieuw conflict bezig is, de Koude Oorlog. En vele regimes in Zuid-Amerika zijn sterk anticommunistisch. En ze weten die nazi-know-how wel naar waarde te schatten. Een compleet nieuwe geopolitieke context, dus de spons erover. Geloven wie geloven kan, zowel de FBI als CIA gaat oud-nazi's recruteren om te spioneren op dezelfde communisten als ze altijd hebben gedaan, maar nu in opdracht van een andere broodheer. Vele nazi's leven rustig hun leven in de Verenigde Staten, zonder lastige vragen over hun verleden. Maak geen slapende nazi's wakker. Het zijn de meest anticommunistische mensen die er zijn. En wat met al die Duitse topwetenschappers? We gaan het kind nu toch niet met het badwater weggooien. Operation Paperclip is de geheime operatie waarbij nazi-geleerden worden overgebracht naar de Verenigde Staten. Op het vlak van bijvoorbeeld raketwetenschap is er maar één wereldautoriteit en dat is Werner von Braun. Werner von Braun, de man die het V2-raketten deed regenen op Antwerpen, wordt het hoofd van de NASA en hij zal een belangrijke overwinning boeken op de Sovjet-Unie. Hij zet de eerste Amerikanen op de maan. De jacht op deze nazi heeft zichzelf in veelvoud terugbetaald. Nazi-jagers. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Simon Wiesenthal, zelf een holocaustoverlever, die richt het Joods documentatiecentrum op in Linz en hij houdt onder meer een klopjacht op Josef Mengele. Hij is ervan overtuigd dat die nog in leven is en ergens van de Argentijnse zon zit te genieten. Nog bekende nazi-jagers zijn het Joods-Duitse echtpaar Klarsfeld. Die zetten jarenlang de Boliviaanse regering onder druk om de slachter van Lyon uit te leveren. En dat is Klaus Barbie. Als hoofd van de Gestapo was Barbie verantwoordelijk voor de folterdood van verzetslieden en de deportatie van 44 Joodse weeskinderen naar Auschwitz. Ze zijn nooit teruggekomen. Voor hij naar Bolivia vluchtte, heeft hij ook nog een tijdje voor de CIA gewerkt. We gaan nog een paar keer terugkomen op deze high-profile nazi-jachten, want ze zijn belangrijk. Nazi-jagers willen de passiviteit bij jongere generaties tegengaan. En ze willen ook ondergedoken criminelen angst inboezemen en het neonazisme stokken in de wielen steken. En wie jaagt er vooral niet op nazi's? De Duitse overheden. In een West-Duitse opiniepeiling uit 1950 wordt Hitler nog door 10% geprezen en voor de rest is hij een alibi. Hij had het volk gebrainwashed, oorlogsmisdaden waren de schuld van de top, bevelen waren bevel of je werd gestraft. En in Oost-Duitsland wordt het verleden dan weer verdoezeld achter een communistische interpretatie. Duitsland is in duigen gevallen door het falen van het kapitalisme. In West-Duitsland komt er een nieuwe golf vervolgingen. Het gerecht viseert nu de lagere rangen, de dagelijkse zaken met betrekking tot de genocide. Maar deze golf is traag en beperkt. Vele prominente nazi's die beginnen gewoon met een schone lei. Een voorbeeld is Hans Glöbke, een vormgever van de rassenwetten. Die wordt topadviseur van de eerste West-Duitse kanselier, Konrad Adenauer. Adenauer zelf zegt daarover in 1952: je gooit geen vies water weg als je überhaupt geen proper water meer hebt. En wat denkt u hiervan? In 1956 stapt een mysterieuze man 2 maal de West-Duitse ambassade binnen in Buenos Aires, Argentinië. Hij gebruikt intussen zijn echte naam, Josef Mengele. De West-Duitse overheid schiet niet in gang. Pas in 1958, 13 jaar na de oorlog dus, richt het land een onderzoekscentrum naar oorlogsmisdaden op. Bij ons in België kunnen we de herinnering aan de oorlog niet loszien van het Vlaams nationalisme. Vele Flaminganten koesteren wrok over de repressie en over de afhandeling van de koningskwestie. Daar hebben we een aparte aflevering over gemaakt, maar het komt hierop neer. Terwijl Franstalig België en de socialisten, communisten en liberalen koning Leopold kwijt willen, is het vooral de katholieke CVP, de grootste partij in Vlaanderen, die een voorstander is van zijn terugkeer. Hoe komt dat? Wel, omdat de koning zich, net zoals zoveel Vlamingen en CVP'ers, verregaand heeft aangepast. En al wie in hetzelfde schuitje zit, hoopt dat de koning de repressie zal verzachten. Trouwens, het VNV is weg. En nu ziet de CVP een kiespotentieel in die grote groep oud-collaborateurs. Maar koning Leopold treedt af. En het is in deze jaren dat twee hardnekkige mythes gaan ontstaan. Namelijk 1. Collaborateurs waren idealisten die het voor Vlaanderen deden, maar op het verkeerde paard hadden gewed. En die mythe hebben we al ontkracht in een vorige aflevering. Maar ook 2. De repressie was buitensporig, wraakzuchtig en vooral bedoeld om de Vlaamse beweging monddood te maken. Nu, dat van dat buitensporige, dat kan vlug weerlegd worden.
We weten uit het onderzoek van onder meer Koen Aerts dat die lange straffen in de regel niet zijn uitgezeten. Hè. Men heeft allerlei mechanismen toegepast, wet le jeune, gratiemaatregelen, strafverminderingen enzovoort, om uiteindelijk collaborateurs vervroegd te kunnen vrijlaten. Hè. Die statistieken zijn duidelijk. Na 5 jaar zie je dat al heel veel collaborateurs terug op vrije voeten zijn. Na 10 jaar is het gros van collaborateurs terug op vrije voeten, zitten er nog iets meer dan 1000 opgesloten.
Straffen worden stelselmatig afgebouwd, burgerrechten teruggegeven. Waarom eigenlijk die matiging? Opnieuw, dat is pragmatisch. Die tijdbom moet ontmanteld worden. Van de 20 miljard Belgische frank aan boetes wordt er 4 miljard daadwerkelijk geïnd. Het gaat zelfs verder. Verschillende collaboratieboegbeelden en plegers van zware misdrijven ontlopen de doodstraf. In 1950 besluit ons land om de doodstraf om te zetten in levenslang. Oostfronters die krijgen een standaardtarief van 5 jaar en worden dan vrijgelaten. In 1965 zijn de allerzwaarste criminelen, die soms tientallen doden op hun geweten hebben, zo vrij als een vogel. Enkel de beul van Breendonk, Richard de Bot, heeft tot het einde van zijn leven vastgezeten. Om het met de woorden van historicus Koen Aerts te zeggen, halverwege de jaren 60 kon je in Gent bediend worden door een kelner die de mitrailleur hanteerde bij het afmaken van 5000 Joodse vrouwen aan de Baltische Zee. En wat met de overtuiging dat de repressie de zwarte Vlamingen harder strafte dan de Waal die vaker wit was? Wel, het komt misschien als een schok, maar de cijfers tonen het omgekeerde. In Franstalig België zijn de sancties zwaarder en langer. En er zijn ook meer doodvonnissen. Van de Vlamingen wordt 0,73% veroordeeld voor collaboratie tegenover 0,52% van de Franstaligen. Waarom ligt dat Vlaamse cijfer hoger? Dat is eenvoudig. Daar is meer gecollaboreerd. Een pijnlijke, maar gedocumenteerde realiteit. Van waar komt dan die foute lezing?
Dat die Vlaamse beweging kritisch staat tegenover de repressie, komt omdat natuurlijk heel veel Flaminganten met die repressie te maken hebben. De familieleden daarvan enzovoort, de kinderen, de echtgenotes enzovoort. Het heeft vaak ook natuurlijk financiële consequenties. Hè? Mensen die hun burgerrechten verliezen, daardoor een job niet meer kunnen uitoefenen. Dus heel veel Vlaamsgezinde families, denk ik, hebben aftrekening gehad met gevolgen van die repressie. En dan ja, groeit natuurlijk al snel het idee dat die repressie onrechtvaardig is. En waarbij men natuurlijk de collaboratie zelf een beetje vergeet.
In Vlaanderen wordt geschiedenis dus niet geschreven door de overwinnaars. Hier heerst een omgekeerde herinnering dan in de rest van de wereld. Slachtoffers worden daders en de daders slachtoffers. Verzetslieden worden gecriminaliseerd. Het was schorrimorrie. En de collaborateurs worden veroordeeld. Ongelijkte martelaars.
Adolf Eichmann, a 55-year-old former Gestapo colonel, comes to judgment before an Israeli tribunal of 3 German Jews who escaped Nazi persecution. Nearly 4 months have passed since the jurist retired to consider the mass of trial evidence.
Wereldnieuws. U hoort het. In 1961 wordt Adolf Eichmann in Jeruzalem veroordeeld tot ophanging. Het jaar daarvoor heeft de Mossad hem nog getraceerd in Argentinië en hem met een spectaculaire kidnapoperatie op een vlucht van El Al weten te zetten. Voor Israël is dit het belangrijkste proces uit zijn jonge geschiedenis. Overlevers van de Holocaust die sukkelen namelijk met survivor's guilt. En meer jonge Israëli's vinden ze wel eens zagenventen. Het nieuws van Eichmann doet de wereld van ondergedoken nazi's op zijn grondvesten daveren. Echt veilig zijn ze duidelijk niet. Maar de West-Duitse overheid die haalt terzelfde tijd de grote spons boven. In 1962 wordt beslist dat iedereen die, ik citeer, de bevelen opvolgde van bovenaf of onder invloed stond van propaganda, onschuldig is. Dat betekent dus ook een SS'er die duizenden mensen het genadeschot heeft gegeven of zelfs heeft vergast met Zyklon B. Bij ons veert in diezelfde periode de Vlaamse beweging weer op en de communautaire breuklijn staat volop op de agenda. Twee marsen op Brussel, met in die van 1961 misschien wel 100.000 mensen, eisen een taalregeling tegen de verfransing van de hoofdstad en voor het vastleggen van de taalgrens. De IJzerbedevaart wordt immens populair. Dat is een jaarlijkse bijeenkomst aan de IJzertoren in Diksmuiden die de eisen van de Vlaamse beweging in de verf zet. Zoals amnestie voor collaborateurs, het wissen van schuld en boete. En oud-collaborateurs die gaan zich ook organiseren. Het wordt een echte subcultuur. Halfweg de jaren 60 laat de Volksunie meer en meer van zich horen. Die partij is in 1954 al opgericht als de eerste echt Vlaams-nationalistische partij. Tot haar programmapunten behoort ook amnestie.
Helaas, de geschiedenis van de Volksunie moet nog geschreven worden. Maar over wat we er nu al van weten, is het duidelijk dat dus, dat echt een partij is waar oud-collaborateurs of familieleden of sympathisanten heel belangrijk zijn geweest.
Bruno de Wever zelf is geboren in 1960. In de jaren 60, dus tijdens zijn kindertijd, wordt zijn vader politiek actief.
Mijn vader, hoe die man dan uiteindelijk in het anti-Belgische en zeer rechtse Vlaams nationalisme is terechtgekomen, eerlijk gezegd, weet ik ook niet zo goed. We kunnen vermoeden dat het feit dat mijn vader, die van 34 was, als tienjarige jongen gezien heeft wat er met zijn vader gebeurde en dus heel dat repressie gegeven heeft, dat mogelijk een stimulans is geweest. Maar eigenlijk weten we dat niet precies. Maar hoe het ook zij, mijn vader wordt actief in de vroege Volksunie, is lid van de Vlaamse Militantenorde, dus de ordendienst, geuniformeerde ordendienst van die Volksunie.
De Vlaamse Militantenorde, de VMO, is extreem rechts. En het Sint Maartensfonds is een oud-strijdersbond van Oostfronters. Ja, waar het in Nederland ondenkbaar is dat oud-NSB'ers zich verenigen, gebeurt dat in ons land wel. Oud-VNV'ers vormen broederband. Niet alleen vergoelijken ze de collaboratie, in het blaadje van het Sint Maartensfonds, Berkenkruis, wordt de Holocaust gewoon ontkend. Hamburg, 1974. Daar staat Willy Zawadzki terecht. Als Auschwitz-bewaker heeft hij nog meegewerkt aan het levend verbranden van 400 Hongaars-Joodse kinderen, omdat de gasvoorraad uitgeput was. Hij wordt vrijgesproken, bij gebrek aan bewijs. In Vlaanderen worden collaborateurs in bepaalde kringen vereerd. Er zijn processies en dorpsfeesten rond figuren als August Borms en Cyril Verschaven, de omstreden priester, schrijver en collaborateur. In 1973 waagt de VMO zich onder leiding van Bert Eriksson aan een heus avontuur. Operatie Brevier. In het diepste geheim willen ze het lichaam van Cyril Verschraeven opgraven in Tirol om hem ter aarde te bestellen in heilige Vlaamse grond. En dat lukt. En ze hebben de smaak te pakken. 5 jaar later doen deze Tomb Raiders hetzelfde met Staf de Klerk, operatie Delta. En veel later, in 1997, gaan ze aan de haal met het gebeente van Anton Mussert, operatie Wolfsangel. Begin jaren 70 is Bruno de Wever een vroege tiener en hij sluit zich aan bij het Vlaams Nationaal Jeugdverbond, het VNJ van Kontich, waarin hij helemaal wordt ondergedompeld in het flamingantisme.
Je had Schaar Cyril Verschraeven. En scharen zijn afdelingen werden genoemd naar collaborateurs. Ik heb Jetje Klaases ontmoet. Jetje Klaases, de naar Argentinië uitgeweken leidster van de Dietse meisjesscharen, dus de vrouwen, meisjesafdeling van het NSJV, van de Nationaal Socialistische Jeugd in Vlaanderen, heb ik voor gemarcheerd. Die stond aangetreden. Wij kregen op vormingsweekenden, want ik was dan al vrij snel, kwam ik in leiding. Hè. Ja, dat zijn kleine jeugdbewegingen, dus als je 16 jaar bent, moet je al meteen in leiding gaan staan. Dus kregen we vormingsweekenden. Dat ging over het solidarisme van Joris van Zever. Dus dat zat ingebakken in die jeugdbeweging.
1 jaar na Bruno's aansluiting scheurt een radicalere groep zich af met de naam Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond, waaronder ook Bruno's groep. Het lijkt een beetje op de strijd tijdens de oorlog tussen de Nationaal Socialistische Jeugd in Vlaanderen, het NSJV, sorry voor al die afkortingen, die is op het VNV gericht, en anderzijds de Vlaamse Hitlerjeugd, die dat weer bij de D-vlag hoorde en eerder Groot-Duits gericht was.
Wat daar gebeurd is, herhaalde zich eigenlijk begin jaren 70, want de leiders van het AVNJ, en dat waren geen, zoals in de Scouts en de Giro, mensen van 18, 19 jaar, maar oudere mannen hè, van 50, 60 jaar, dat waren leiders van de Hitlerjeugd. En die waren gebrouilleerd geraakt met de leiding, topleiding van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond, trouwens ook een man van 50, 60 jaar, hè, Jacques van Haarborg, die uit het NSJV kwam, gebrouilleerd geraakt. Waarover? Over onder meer samenwerking met Duitse jeugdbewegingen, zoals de Vikingjugend. En dus het VNJ, Jacques van Aremborg, en top van het VN, zegt, nee, dat gaan we niet al meedoen. Dus ik zit in eigenlijk een radicaal rechtse afscheuring van een jeugdbeweging die eigenlijk al radicaal rechts was. En effectief, ik ga vrij snel ook op kamp. Verschillende kampen gedaan in Duitsland met de Vikingjugend. Neonazi-beweging, je kunt dat niet anders benoemen. En ik kom thuis. Ik ben jong, hè? Ik ben 12, 13 jaar. Ik kom thuis met brochures en zaken die ik daar in de handen gestoken heb gekregen. Wat is dat? Dat is negationisme, holocaustontkenning en dat soort van zaken. Maar bon, ik rijd rond op dat moment, om u maar één beeldend voorbeeld te geven. Ik rijd op dat moment rond met een fiets. En het heeft zo een plastic beschermer tegen spatten van achter. Aan mijn achterwiel, aan de twee kanten, op dat plastic ding hangt een sticker, ongeveer zo groot. Ik kan dat niet horen natuurlijk op de podcast, maar dus zeg maar 20x20, hè? Dus een vrij grote sticker, zwart met witte letters. Last Hess vrij. Laat Hess vrij. En Hess is op dat moment dus de nog gevangenzittende oorlogsmisdaad, een van de topfiguren uit het naziregime die dus in Berlijn, in Spandau gevangen zit. Ik rijd daarmee rond. Ik rijd er mij rond in Antwerpen, ik rijd er mij rond in de Jodenkwartieren.
Vader De Wever, een stevige Vlaams nationalist, maar geen neonazi, ruikt onraad en neemt zelfs een rol op binnen dat AVNJ om de beweging weer naar de schapenstal te leiden. Bruno die begint veel van de ideeën waar hij mee is opgegroeid in zijn puberteit en latere tienerjaren in vraag te stellen.
Begint te discussiëren over over die collaboratie. Begint te discussiëren over Zuid-Afrika. Hè. Dat zijn een van de grote dossiers natuurlijk, hè, waar dus het extreemrechtse Vlaamse nationalisme, waar ik in zat, uiteraard de apartheid steunt. Ook mijn vader steunde dat, vond dat goed en dit en dat enzovoort. Voor of tegen atoomraketten. En waar ik het geweldig interessant vond om in die jeugdbeweging, in een al bij al veilige omgeving, die dingen bot te vieren. En eigenlijk contrair te beginnen doen. En je doet dat op een manier waarop jonge adolescenten dat doen. Jullie zijn leraars, dus je weet hoe dat jonge mensen dat doen. Hè? Dat gebeurt ook met uiterlijkheden. En dus, ja, wat kun je dan doen om contrair te zijn? Dus je haar laten groeien. Want natuurlijk, al die jongens, vendeljongens in het VNJ, zijn allemaal, zoals jullie, jij minder, maar als jullie, mooie kortgeschoren kopjes. Ik heb nu geen haar meer, maar toen had ik nog haar. En dus, ik ga mijn haar laten groeien. Dus ik laat mijn haar groeien, schouderlang.
Voor wie het zich afvraagt, de enige van ons team met een onverzorgd kapsel, ja, dat ben ik.
Ik liet mijn haar groeien, ik stak een oorbel in, ik ging mijn lange haar en een oorbel optreden met de muziekkapel van het VNJ in het Sportpaleis. Stel u voor. Wat voor spanningen dat gaf. En die spanningen die natuurlijk werden aan mijn vader gezegd, van, je bent je zoon van u enzovoort. En mijn vader zei, ja. Die accepteerde dat mijn zuster, die 7 jaar jonger is dan ik, ook in de jeugdbeweging zat. Ja, die doordat ze 7 jaar jonger is, wordt zij gesocialiseerd door de punk. Wordt een punket, met alles en drop en eraan. Haar dat snel aan kan, een rat in haar nek enzovoort. Mijn vader accepteerde dat. Die zei, ja, ze zijn kinderen die hun eigen weg aan het lopen zijn. He? Dus dat was een hele mooie man op dat vlak. Maar die jeugdbeweging is ook wel leuk, want dat zijn mijn vrienden, daar zitten mijn vriendinnetjes. En in het bijzonder op die vriendinnetjes wil ik natuurlijk indruk maken. En hoe maak je indruk op vriendinnetjes? Best met contrair te zijn. He? Ja, en zo krijg je dan een soort proces, he, dat dan aan de gang is. Op een bepaald moment besef je ook wel, ja, ik hoor hier niet meer thuis. En dat gebeurt bij mij in het laatste jaar, pas in het laatste jaar van uw majore.
En wat ga je dan studeren om contrair te doen en bij uitbreiding om iemand aan de haak te slaan? Uiteraard geschiedenis. De Wever doet zijn kandidatuur in Antwerpen, zijn licenties in Gent en daar begint hij ook aan een doctoraat over de partij waar zijn grootvader bij hoorde, het VNV. Goed, eind jaren 70 wordt het Vlaams Blok opgericht. Een radicaal Vlaams-nationalistische partij die vindt dat de Volksunie te veel compromissen heeft gezocht bij het Egmondpact van 1977. Dat is het begin van de federalisering van België. Voor haar naam heeft het Vlaams Blok zich laten inspireren door het Vlaams-Nationaal Blok, de kartellijst waarmee het VNV voor de oorlog aan de verkiezingen heeft deelgenomen. Het blok gaat ronduit voor een onafhankelijk Vlaanderen.
Maar als radicaal separatistische partij vinden zij dat de collaborateurs zelfs niet eens fout gedaan hebben. Die hebben gewoon het juiste gedaan, namelijk tegen België opgetreden. En dus dat Vlaams blok gaat eigenlijk het discours dat in de Volksunie al bestond, maar misschien na verloop van tijd wat verzacht werd of minder uitgesproken werd, waar dat eigenlijk minder en minder bon ton werd, om te zeggen, werd dat in het Vlaams Blok gewoon opnieuw opgenomen. En men vindt, we moeten een standbeeld opgericht worden, Staf de Klerk en moet in dat. Hè. En August Borms moet gerehabiliteerd worden enzovoort enzovoort. En het Vlaams Blok gaat dan gewoon, zoals de Volksunie dat voordien deed, opnieuw om de haverklap standpunten indienen waarbij amnestie moet verleend worden.
In de late jaren 70 en de jaren 80 is het onderwerp van de Jodenuitroeiing echt afwezig. Vanuit België zijn ongeveer 30.000 Joden gedeporteerd. 25.000 vanuit de kazerne d'Ossin in Mechelen. Wanneer ik die bezoek met mijn leerlingen, krijg ik niet uitgelegd hoe die kazerne in de jaren 80 is omgebouwd tot een appartementencomplex. Vanaf dan wordt de plek ook het Hof van Habsburg genoemd. Ja, toen heeft de Joodse gemeenschap zelf het initiatief moeten nemen om één appartement op te kopen om er een memoriaal in te maken. En beste luisteraar, ik verzin dit niet, ik lees dit online. Vandaag voor €910 per maand op een toplocatie. te huur met onder meer een gemeenschappelijke kelder. En ik lees ook dit. Wil je even tot rust komen, dan is de mooie binnentuin the place to be. Die binnentuin, die kennen we van die ene foto waarop ze vol koffers staat. Twee trucks, joden op een rij met het hakenkruis op hun borst getekend en die weldra worden weggevoerd. We vroegen aan professor De Wever hoe het komt dat die ranzige kant van de oorlog zo lang onder de radar is gebleven.
Er is geen enkele vraag die jullie mij stellen die eenvoudig kan beantwoord worden. Maar internationaal zie je dus dat het gewicht van die Jodenuitroeiing vrij laat eigenlijk naar voren komt. Maar een heel stuk vroeger dan in België. Het heeft wellicht ook te maken met de Joodse gemeenschap zelf in België, die natuurlijk, zeker hier in Antwerpen, een vrij gesloten gemeenschap is, na de Tweede Wereldoorlog althans toch, die daar ook vrij laat eigenlijk zelf mee begonnen is om dat naar voren te brengen. Maar het heeft natuurlijk ook alles te maken met die tegengeschiedenis, hè, met het feit dat je, als je de collaboratie gaat vergoedelijken, hè, dan wordt het heel moeilijk om een connectie te gaan maken tussen die collaboratie en de Jodenuitroeiing.
Opnieuw groot nieuws van twee nazi-jachten. Eén gelukte. Bolivie verandert van een rechtse dictatuur in een democratische republiek. En het land is in 1983 bereid om Klaus Barbie uit te leveren aan Frankrijk. Maar ook één mislukte. In 1985 worden bij São Paulo in Brazilië stoffelijke overschotten opgegraven. En ze worden geïdentificeerd als die van Josef Mengele. De engel des doods is altijd in contact gebleven met zijn Duitse familie. Rolf Mengele wist te zeggen dat zijn vader 6 jaar eerder een hartstilstand kreeg terwijl hij aan het zwemmen was in de zee. Het is wellicht een schrale troost, maar heeft wel altijd met één oog open moeten slapen. Vandaag worden zijn beenderen gebruikt aan de Universiteit van São Paulo bij de lessen forensische geneeskunde. Hij is dan wel de dans van de vervolging ontsprongen. Eeuwige rust zal deze verfoeide figuur nooit krijgen. Begin jaren 80 wordt de VMO van daarstraks, de Vlaamse Militante Orde, verboden. Ze wordt veroordeeld als privémilitie en ze heeft wel wat op haar kerfstok staan. Van ontvoeringen en geweldplegingen tot wapenbezit, aanslagen en vandalisme. De lode jaren 80. En halfweg de jaren 80 zijn de Vlamingen aan hun tv-scherm gekluisterd. Bij de uitzendingen van het BRT-programma De Nieuwe Orde, waarin Maurice de Wilde recht door zee in dialoog, soms zelfs conflict gaat, met oud-collaborateurs. De ranzige kant van de oorlog en het beeld van die idealistische collaborateur passen niet langer samen. Ook Hollywood doet zijn duit in het zakje. Ik ben zelf van de generatie die in 1993 Schindler's List moest zien op school. Maar wat ik niet wist, is dat ik me toen op een soort kantelpunt bevond. Voor mij is de Holocaust altijd het hoofdbestanddeel geweest van de oorlog. In 1987 wordt Rudolf Hess dood aangetroffen in het tuinhuisje van Spandau, bungelend aan een elektriciteitssnoer. In 1995 weer een geslaagde nazi-jacht. In Bariloche, Argentinië, heeft een Amerikaanse nieuwszender Erik Priepke gelokaliseerd, een oud SS'er die in Rome verantwoordelijk was voor de moordpartij in de Ardeatijnse grotten. Daarbij werden 335 Romeinse burgers, ook kinderen, doodgeschoten als vergelding voor de moord op 33 SS'ers door een verzetsgroep. Priepke wordt uitgeleverd aan Italië, veroordeeld en gevangen gezet. In 2004 is hij de oudste gevangene van Europa. Nu, meer en meer mensen beginnen zich de vraag te stellen: heeft het eigenlijk nog zin? Moeten bejaarde mannen boeten voor de misdaden uit hun jeugd? Anderen zeggen dan weer, bij moord of zelfs massamoord verjaart schuld niet. Als je vrijuit gaat, dan is dat een fout signaal aan slachtoffers en ook aan neonazi's. terug naar ons land. In 1991 breekt het Vlaams blok door op wat bij tegenstanders heet Zwarte Zondag. Het is duidelijk dat een zeer extreme subcultuur is ontstaan die zich de collaboratie-erfenis toe-eigent. En sindsdien distancieren de Volksunie en de CVP zich ervan. In 1996 breken er gevechten uit op de IJzerbedevaart tussen extreemrechtse flaminganten en progressieveren. En het IJzerbedevaartcomité moet zich nu de vraag gaan stellen welke flaminganten het vertegenwoordigt. In 2000 excuseert de voorzitter ervan, Frans-Jos Verdoot, zelf zoon van een collaborateur, zich voor de collaboratie. En hij wordt uitgefloten door een radicaal segment van het publiek. Sinds 2003 wordt de IJzeren Waken georganiseerd, een radicaal rechts alternatief. In 2001 komt er een heel belangrijk signaal van de wijzigende tijdsgeest. Johan Sauwes, Vlaams minister voor de Volksunie, moet ontslag nemen. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft een reunie bijgewoond van het Sint Maartensfonds. Hij ziet het niet aankomen, want nooit is een probleem gemaakt van Vlaamsgezinde politici die op dit soort feestjes hun opwachting maakten. En nog in 2001 spat de Volksunie uit elkaar door interne twist. De conservatieve vleugel richt een nieuwe partij op, de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Bruno de Wever heeft een broer, Bart de Wever, die al sinds 2004 de voorzitter is. Iedereen noemt de partij kortweg N-VA.
Die voor een stuk die traditie van de Volksunie verder zet, met die verstande dat zij een separatistische partij is, die dus eigenlijk op dat punt connectie maakt met het inmiddels Vlaams Belang geworden. Maar, dat is interessant, met betrekking tot de collaboratie, denk ik, toch een breuk maakt met de Volksunie. We moeten die bladzijde omdraaien, de collaboratie simpelweg onvoorwaardelijk veroordelen als zijnde een fundamentele fout en een principiële fout. N-VA gaat geen voorstellen voor amnestie indienen en gaat zelfs na verloop van tijd, en met name natuurlijk de voorzitter van die partij, die een historicus is, vrij snel, denk ik, inzien dat geen enkel goed meer doet om die collaboratie te gaan verdedigen. Ja, en dan wordt die voorzitter van die partij ook nog eens burgemeester in Antwerpen. De burgemeester van zo'n stad kijkt dat nu volop in de ogen.
Hoe zit het intussen met Duitsland? In 2009 begon daar een derde golf vervolgingen en die duurt tot vandaag. Die wordt hoe dan ook de laatste. De mensen die terecht staan zijn hoogbejaard. Deze golf begint met de beruchte zaak van John Demjanjuk, een Oekraïense kampbewaker die na de oorlog naar de Verenigde Staten verhuisde. En vanaf nu volstaat meegewerkt aan om schuldig te zijn. Internationaal wordt Duitsland hierin aangemoedigd onder het motto: hoe traag ook, de wet van het recht blijft gelden. In juli 2015 wordt Oskar Gröning, de boekhouder van Auschwitz, schuldig verklaard. Heftig is de zitting waarbij Eva Kor, de overlever van een tweeling die proeven heeft ondergaan van Josef Mengele, hem vergeeft en daarvoor door vele Joden wordt verguisd als volksverraadster. Ooit heb ik zelf Oskar Gröning gezien in een oude BBC-documentaire over Auschwitz. En daarin vertelde die man vanuit zijn pluche zetel, als een gewone getuige, over het reilen en zeilen in het kamp. Een tijd lang heeft deze documentaire op Netflix gestaan, maar nu is ze offline. In december 2022 wordt een 97-jarige oud-secretaresse van het concentratiekamp Stutthof veroordeeld als medeplichtige aan de dood van meer dan 10.000 gevangenen. Is deze derde golf nu Duitslands laatste boetedoening, of gaat voortschrijdend inzicht soms gewoon te traag? We naderen het einde van onze aflevering en van deze reeks. Hitler, die naam, heeft voor een trauma gezorgd. Een trauma dat niet alleen een hele natie in zijn greep hield, maar een heel continent, misschien wel de wereld. We zagen aan het begin dat hij alleen maar zoveel impact had omdat de context ernaar was. Maar het zou ook onzinnig geweest zijn om hem niet centraal te plaatsen. De omvang van zijn invloed op onze geschiedenis is ongeëvenaard. Hij persoonlijk heeft op een funeste manier onze geschiedenis meegeschreven als de drijvende kracht achter de grootste ineenstorting van de beschaving. Hou u vast, hier komt een Duits woord met vele lettergrepen, Vergangenheitsbewältigung. Dat betekent in het reine komen met je verleden. In dit geval het nazi-verleden, maar na de val van de Berlijnse muur ook het communistische. Begin dit jaar, 2023, was er wel wat kritiek op de Duitse aarzeling om tanks te leveren aan de Oekraïners. Maar Duitsland heeft een andere oorlogsherinnering dan wij. Een zonder trotse herdenkingen van heldhaftige gesneuvelde landgenoten die zich hebben opgeofferd voor het vaderland. Zij hebben geen wapenstilstand of dag van de overwinning. De Duitsers die zijn zich maar al te bewust van hun schuld aan het leed van twee zinloze slachtpartijen. En zij herhalen nie wieder, nooit meer. In het hart van Berlijn staat er geen Arc de Triomphe, geen graf van de onbekende soldaat, maar wel het Holocaustmonument van 18 vierkante kilometer. Vandaag in de 21ste eeuw worden we regelmatig herinnerd aan onze morele schandvlek, de oorlog, zoals bij de teruggave van een schilderij gestolen van Joden, of een foute uitspraak van een politicus. Nog maar de suggestie van iets positiefs van Hitler, feitelijk alles behalve een complete veroordeling, kan het einde betekenen van een carrière in de media of de politiek. Populistisch rechts moet uiterst omzichtig te werk gaan om openlijke associatie met het nazisme te vermijden. Zoals wanneer neonazi's de Hitlergroet brengen in Breendonk. Of een plaatselijke politica in een dirndl-kleedje bloemen legt op het graf van een SS'er. Of wanneer iemand uit hun parlementsfractie in opspraak komt door chatgroepen waarin neonazistische memes worden uitgewisseld. Collaboratie vergoelijken wordt niet meer gewaardeerd. Maar daar is een hele weg voor afgelegd. Toch blijven er bezinksels voortbestaan. Een paar jaar geleden fietste ik met mijn leerlingen naar het fort van Breendonk. Vlak voor aankomst fietsten we nog door de Cyril-Verschavenstraat. Pas in 2020 heeft het gemeentebestuur beslist om de naam te veranderen. Vlaams Belang en N-VA stemden tegen, daarin gesteund door de inwoners. Vandaag hebben we wel wat mythes ontkracht. Maar de grootste van allemaal is dat ons land na al die jaren zijn verleden heeft verwerkt. Dat is niet zo. De Tweede Wereldoorlog is onze collectieve neurose. En we lopen achter op onze buurlanden. Dat komt door de jarenlange verheerlijking van de collaboratie. Waar ze in Nederland spreken van de vervolging van collaborateurs, heet het in Vlaanderen de repressie. Een woord dat slachtofferschap impliceert. Ook deze reeks maken was voor ons een vorm van verwerking. We hebben aan de levende lijve mogen ondervinden dat de staat het ons moeilijk heeft gemaakt. U weet nog dat Benjamins grootvader een oostfronter was en wij vroegen inzage in zijn repressiedossier. Van het college van procureurs-generaals kregen we nul op het rekest. Deze instantie vreest dat er een repressie 3.0 zal losbarsten met een verstoring van de openbare orde. Ik citeer uit een omzendbrief van 2013. Wanneer hiermee op een ondoordachte manier omgesprongen wordt, zou dit ertoe kunnen leiden dat bepaalde passies zoveel jaren later opnieuw zouden oplaaien. Bepaalde passies seriously? Zelfs al geven we ons op als historici die er onderzoek naar doen. Wat we zijn, krijgen we geen toelating. Duitsers hebben vandaag transparantie, vrije inzage in hun Stasi-dossier. En Nederland is op dit moment bezig met het digitaliseren van zijn collaboratiedossiers, om die dan openbaar te maken. Wat betreft verwerking van het verleden, kunnen wij daar een puntje aan zuigen. Het is juist die beslotenheid van de archieven, beste luisteraar, die heel wat mythes in stand houdt. Dus als er een procureur-generaal aan het luisteren is, laten we ons er verdorie alsjeblieft in. Zo kunnen we allemaal eindelijk een stukje van ons verleden verwerken. Beste luisteraar, dit was het dan. De Tweede Wereldoorlog. Sommige mensen denken dat ze er meer over weten dan ze doen. En sommigen weten dan weer zeker dat ze er niets over weten, maar dat wel zouden willen. Deze reeks was gemaakt voor beide. Wij zijn Geschiedenis voor Herbeginners. Voor vandaag bedanken we Bruno de Wever. Ik heet Jonas Goosenaerts en ik bedank mijn medeschrijvers Benjamin Gooivaerts en Laurent Pochet en onze monteur Filip Vekemans. En uiteraard bedank ik ook u om nog maar eens helemaal tot het einde vol te houden. Tot de volgende keer.